Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim Cedé.
Ja, dit is een goed stel hoor.
Ja, dat... dit is een goed stel.
Je zal het van jezelf zeggen.
Ja, maar dat hebben wij, dat heeft producer Hein heeft dat erin gegooid. Dat zullen we nooit van onszelf zeggen. Alhoewel we op een gegeven moment over het gouden trio
hadden. Gek van jezelf.
Maar vandaag, vandaag is het wel een goed stel.
Nou, ik wou zeggen, want het is een beetje gek om deze lieder te horen. Want ja, we zijn toch een beetje uit die EK-koorts gestapt. Maar we hebben hier wel een gast, waardoor we dan toch weer... Ja. Er helemaal zin in hebben.
Ja, maar we hebben eigenlijk zin in iets anders met deze gast.
Welke? Oh ja, twee wielen.
Twee wielen? Ja, iets op twee wielen.
Oh,
ik heb
gisteren
nog zitten kijken.
Dan mag, weet je wat, mag jij nog iets zeggen? Dan moeten luisteraars raden wie die gast dan is. Dus hints, of heet het ook alweer, dat programma? Dus je hebt dan nu van iemand met twee wielen. Nou, dan heb je nog een tip.
Ja, ik kan het heel makkelijk maken.
Ja?
Ja, als ik gele zwembroek zeg, dan weet iedereen.
Oh. Ja. Ron Brandstede zit hier naast ons in de studio. Nee, Dries, Roelvink, wat fijn. Ja, we hebben net even een video opgenomen. En wat leuk dat je hier eventjes wilde komen.
Ja, je hebt me wel voor het blok gezet. Maar ja, over voetbal praten vind ik altijd leuk.
Ja, nou, maar met de deur in huis te vallen, Dries. Want de heren hebben daar wel een specifieke opvatting over. Maar wie moet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden?
Ja, absoluut Van Gaal.
Echt?
Ja, dat zou ik sensationeel vinden. Fantastische man op tv ook. Als hij binnenkomt in een kleedkamer, heeft hij nog het overwicht. Hij maakt spelers beter, heb ik altijd gehoord. Hij is in de mens achter de speler geïnteresseerd. En ik zou het een stunt vinden als hij nog één keer terugkomt. Ja.
Nou, leuk dat je het was, Dries.
Ja. Oh, jullie zijn het daar totaal niet mee
eens. Jawel, nee. Oh. Ik zou het ook een hele goede keuze vinden.
Hij mag het voor mij worden, maar ik heb gewoon een moeite dat hij gewoon volwassenen als kinderen behandelt. En ook zo tekeer gaat. En dan pas was hij dan weer bij Umberto. En dan hij had de coronacrisis heel anders aangepakt. Dan hadden we er allemaal veel beter voor gestaan. Ja. En durf niet Willem-Alexander aan te pakken. Voor al zijn dingen. En ja, het is natuurlijk de grootste dominee van Nederland.
Ja, en de hele KNVB moet meteen veranderd worden als hij komt. Dat zit er wel
komt.
In natuurlijk.
Ja, ja. Dus,
Maar ja, had Cruijff dat ook niet een beetje? Als
tuurlijk.
Jullie als bondscoach wilden aantrekken, dan was het andere schoenen. En de voorzitter moest weg. Dat had hij ook een beetje.
Ja. Maar kijk, waar ik ook een probleem met Louis. En dat is zeg maar voor meer voetbal inhoudelijk. Louis wil 5-3-2 spelen. Nou, ik hoor net van je. Jij hebt DWS heb je tegen het eerste aangezeten. Maar volgens mij speelden jullie gewoon 4-3-3. Had je Gerard van der Lem op rechts en Geert Meijer op links en in de spits stond.
Nico Jansen. En die werd naar Feyenoord verkocht.
Ja, en die speelde gewoon tegen Inter voor de Europa Cup. Ja, en dat wil hij allemaal gaan verloochenen. En dan denk ik, ja, je kracht is de roots die je hebt. En die heb je daarin. En ja, als hij zegt, joh, ik ga 4-3-3 spelen, dan vind ik het prima. Maar alsjeblieft niet dat verschrikkelijke 5-3-2...
Nou, de vorige keer toen hij bondscoach was, de laatste keer, toen had hij wel een systeem waar ik van dacht, maar toen had hij natuurlijk nog Robben.
Ja. Ja,
dat scheelt natuurlijk enorm als je die er al bij hebt. Maar toen was het ook van, laat ze maar een beetje komen eerst. En toch een beetje op de counter.
Hoe heette dat ook alweer, dat woord?
Ja, provocerende pressing.
Ja.
Noemde hij dat, ja.
Oh,
ja
dat maar ik vind het wel... Ik
maar
zit
hier wil ik wel even wat op zeggen. Want Dries die vertelt niet het hele verhaal. Want iedere keer...
Dries brengt eindelijk wat positiviteit in die podcast. Kunnen we ook even...
Ja, dit is wel de meest zure van Nederland.
Wist ik niet.
Ja, nee. Ik vind het heerlijk, Dries. Zo fijn dat je er bent.
Gaan we weg, man.
Klaar er helemaal voor op.
Nee, want kijk, de wedstrijden werden gewonnen op het moment dat hij terugschakelde. Hè, want ze kregen die spelers niet omver gespeeld, die tegenstanders. Op het moment dat hij terugschakelde naar het 4-3-3. Toen werd Australië verslagen, Costa Rica, en dan weliswaar naar penalties, Chili, Mexico. En ja, toen werkte het systeem gewoon niet. En dat is met Frank de Boer nu natuurlijk ook gebeurd. Hij speelt tegen allemaal wat mindere tegenstanders. Ja. Dan draait dat gewoon.
De mooiste wedstrijd toen, die heb ik gezien in een 2-sterren restaurant. Dat was aan de pool. En de jongen had georganiseerd eerst buiten eten. En dan begint Nederland-Spanje. En dan gaan we naar binnen en dan gaan we op een groot scherm kijken. Nou, toen kwamen we 1-0 achter. En, en toen werd dat die 5-1 met een fantastische call van Van Persie ook.
Ja.
En Robben. Nou, dat was, vond ik. En dat dus Van Persie zo op Van Gaal afliep.
Ja.
En dan
die...
Heb
jij wel eens, want kijk, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat je dan een huwelijk hebt van iemand als het Nederlands elftal speelt of Ajax-fan, PSV. Je denkt, jee, maar hoe moet ik in godsnaam dat jij zou gewoon niet gaan natuurlijk.
Huwelijk?
Naar dat huwelijk, nee. Ik vroeg me af, het is een beetje een grote inleiding, brede weg weer naar de vraag. Maar of Dries wel eens heeft moeten optreden op een avond dat bijvoorbeeld Ajax de halve finale van de Champions League speelt of zo. En dat je denkt, ja, ik wil maar niet optreden, maar ik moet toch ook wel...
Nou, er schiet me meteen een hele mooie avond te binnen. En dat was toen AZ kampioen werd. Ik trad op bij het Kleine Kalfje, dat is een restaurant in Amsterdam. Ik werd 's middags gebeld door een assistent van Scheringa. En die zei, Dries, als wij vandaag kampioen worden, dan moet je na de wedstrijd hier een uurtje optreden. Nou, onder het zingen hoorde ik, ja, ze zijn kampioen. We zijn er naartoe gereden. En Scheringa liep op kop in de Polonaise met daarachter Van Gaal.
Echt serieus?
Onvergetelijk. Ja? In het AZ-stadion. Ja.
Ah, dat zijn mooie.
Dus je hebt ook een bijzondere,
jij zingen.
Ook een bijzondere band met Logie.
Ik heb ook een band met hem, ja. Dus ik heb daar een uurtje gezongen. En nou ja, dat was natuurlijk feest. Want het was ongelooflijk dat hij ook AZ nog eens een keer kampioen maakte. Ja,
ja, geweldig. En
ja,
als je
werd wel genoeg geïnvesteerd, hoor. Dirk had er genoeg geld in gedouwd, hoor. Om goede spelers op te halen.
Maar dan moet je toch nog maar even doen.
Ja.
Wat wel een probleem is bij Louis van Gaal. Virgil van Dijk, die werd in 2014 thuisgelaten. Dus die was in die mooie wedstrijd die jij net noemde niet bij. Hmm. Dat is toch misschien wel een puntje tussen Van Gaal en Van Dijk dat even uit de wereld geholpen moet worden.
Zou hij hem dat nooit meer vergeven of zo?
Ja, ja, het is toch wel zijn eerste grote toernooi door de neus.
Die twee hebben natuurlijk ook bonje gehad bij United. Depay en Van Gaal. Nou, hij mag het voor mij worden, hoor. Mij maakt het echt niet uit.
Wat ik vooral voelde was...
En Henk ten Katen, want ja, die komt natuurlijk ook bij jou uit de buurt vandaan.
Nou, Henk ten Katen is een vriend van mijn manager. Mijn manager is Frank Wissen en hun zijn echt goede maatjes. En Frank die is gisteren bij hem thuis geweest en die zei, is de dresscode oranje? Nee, zei hij. Dus Frank zegt, nou, ik geloof niet dat hij...
Nee.
Ja, die man verdient ook zo verschrikkelijk veel geld. En ja. Ik weet niet of dat nog meespeelt, maar...
Ja, normaal gesproken zou je zeggen, dit is de baan die hij misschien nog één keer in zijn leven kan doen. En dat geld kan hij na, want het is eigenlijk maar voor een jaar, hè? Want in november volgend jaar hebben we het WK. En daarna kan hij weer gewoon weer afzwaaien.
Nee, mijn nummer 1 is Van Gaal en nummer 2 zou voor mij zijn Van Bronckhorst.
Ja. Oké. Okay.
Nou, dat zou een mooie combi zijn, Van Bronckhorst en Katen. Die kan. Hebben we bij Barcelona natuurlijk ook samen.
Kan ook.
Ja, en hoe heb jij trouwens dit toernooi beleefd?
Ik had van tevoren al mijn bedenkingen. Mijn platenlabeltje die zei vooraf al, we gaan een EK-single brengen. Nou, ik zag dat er nog 30 EK-singles kwamen. En ik zag Frank de Boer in de voorbereiding dat gezicht. Ja, dat stond al op onweer. En iemand heeft tegen hem gezegd, als je nou nog meer persconferenties gaat doen, doe nou eens een smile op je gezicht. Hè? En zag je dat hij dat probeerde?
Probeerde, ja.
Maar die jongen zit niet lekker in zijn vel. En die spelers gaan niet echt voor hem. Zijn systeem, de appjes vooraf, hoe die mensen heeft afgebeld. Mm-hmm. Het was één foute festival. Nee, geen goed gevoel bij.
Ja. Dus ook geen single gemaakt.
Nee,
hij is hier ook niet langsgekomen, toch?
Nee, maar Dries die gaat meedoen aan het Songfestival, hè?
Oh ja?
Dus daarom was hij ook bij ons in de studio, omdat hij een inzending heeft.
Ja,
nee, maar eerst moet dan de ballotagecommissie daar overheen gaan.
Dit valt dan niet in de ballotagecommissie.
Nee, maar dan wordt hij het allemaal niet mee, omdat hij Van Gaal als bondscoach
gaat.
Ik ga een liedje inzenden. Iedereen mag een liedje inzenden. Jij mag ook een liedje inzenden.
Dat is niet verstandig, hoor.
Ik heb een mooi liedje gemaakt. Ik ga het inzenden. En of ik ga, het zou een wonder zijn, maar ik hoop het.
Dat is al, dat heb je al voorgezongen, of niet?
Dan mag je het niet laten horen.
Oh nee?
31 augustus is de sluitingsdata en dan moet je je lied inleveren. Nou, dat zijn er nog 200.
Ja.
En dan wordt er gekozen.
Ja. Maar jij zit er helemaal niet in dat enge circuitje van die songfestivaltypetjes.
Vindt het eng, ja?
Nou, jij niet?
Nee, je doet een beetje die kliek, bedoel je?
Ja, een enorme kliek, ja.
Maar dat gaat hij natuurlijk nooit zeggen.
Hoe heet die jongen ook weer van de NOS?
Jan Smit?
Nee, die andere.
Cornel Maas? Ja, dat is niet van de NOS volgens mij. Is Avrotros, denk ik. Hè?
Ja, Avrotros.
Weet je wat we nou nog leuk kunnen doen? Dat Dries nog even de stellingen meedoet.
Ja.
En dan...
Maar weet je wat ik eigenlijk dolgraag wil horen?
Nou?
Dat is toch nog even heel kort van... En Theo Komen op de motor of zoiets dergelijks. Dat hele kleine stukje was... Dat is echt geweldig.
Je moet je me even helpen.
Nee, ja. Weet je, bij Tour de Jour,
jij hebt ook een Tour de France nummer
geschreven. Ja,
man,
dat is een geweldig nummer. Vind ik,
ik weet niet of we die paraat
hebben.
Dat
vind ik het beste nummer van... Nee. Maar we hebben de zanger in huis.
Dries. Ja,
a cappella
heet dat. Nummer?
Ja, hoe was het ook weer...
Ja, pleur op
de Tour de France, de tijd van je leven, toch?
De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Ino.
Ja, dat is hem.
Ja,
deze man wil naar het Songfestival, man.
Ja, bij deze begint hier gewoon de Telegraaflobby. En we hebben al afgesproken, Dries, dat als Dries uiteindelijk naar het Songfestival gaat, dan komt de onthulling van het lied.
In de podcast.
In de podcast kick-off. Ja. Dries, blijf nog even hangen, want we hebben altijd de stellingen.
Maar één vraagje nog. Is het nou wel zo als Louis van Gaal de nieuwe bondscoach wordt? Begin je dan gelijk al aan je WK-single? Of, want dan heb je wel alle vertrouwen dat we naar het WK gaan, toch?
Ja, daar ga ik ervoor. Ja, is daar wel leuk. Daar ga ik erin maken, tuurlijk. Ja,
met van Gaal erin. Met hem, dat zou geweldig zijn.
En dan gebruik ik die kreet van hem. Juichen! Ja. We moeten juichen!
Ja. Die moet je, dat stop. Ja. Dat stop.
Ja.
Ja.
Deal. Ben je op zoek naar een functions manager?
Nee, maar dat lijkt mij dat wel gaat werken.
Dat verdient denk ik beter dan hier een beetje...
Nou, dat weet ik niet hoor, weet ik niet. Dan gaan we nog even naar de stellingen. Deze weten we al. Maar ik vind Henk ten Cate de ideale kandidaat als bondscoach. Daar zeg jij, je moet ja of nee antwoorden of eens of oneens?
Oneens.
Eens.
Eens.
Frank de Boer kan beter een ander vak kiezen dan coach in het betaald voetbal.
Frank kan de eerste 3-4 jaar geen trainer meer zijn.
Oneens.
Oneens.
Messi vertrekt bij Barcelona.
Oneens.
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 Berghuis moet gaan voor een club in het buitenland.
Oneens.
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 En de NL League, geloof ik, hè, is een zegen voor betaald voetbalclubs.
Nou, is dat? Maar dat gaat nergens over.
Nou, dat is een soort afscheiding, hè, van de clubs van de KNVB.
Oh. Ze willen de nieuwe competitie
oneens
opzetten.
Dan is het oneens.
Oneens ook.
Nee, oneens. Dat moet zo blijven.
Ja, ben je Ajax-fan eigenlijk?
Ja, maar ook AZ.
Oh, ook AZ. Ja. Ook AZ. Denk je dat...
Maar jij bent Amsterdammer, toch?
Ja, maar vooral Oranje. Ja, maar ik heb veel in Noord-Holland... ben ik vroeger opgegroeid als kind. Hadden we camping in Schorel. En AZ zit ook wel in mijn... In mijn roots.
Oké, geweldig. Wil je nog... Dat zeg ik dan altijd tegen Valentijn. Wil je nog iets... Want het is wel fantastisch dat Riesje is. Want hij heeft natuurlijk gewoon een hele drukke dag.
Ik moet een nieuwe songfestival deelnemen, man.
Ja, zit hier gewoon in de studio. Is er nog iets wat je wil delen?
Wat ik wil delen? Nee. Ik wou eigenlijk zeggen van... Ik ben ooit geweest bij een boekpresentatie van Ruud Geels. En dat eerste exemplaar werd uitgereikt door Van Gaal. En toen zei Van Gaal... Ruud, iedereen vindt jou altijd een hele aardige man. Maar je bent eigenlijk een klootzak. En iedereen vindt mij eigenlijk een klootzak. Maar ik ben eigenlijk een hele aardige man. En zo gaf hij hem dat boek. En Ruud Geels was mijn idool vroeger.
Lachen zeg, hé. God, man, wel leuk.
Topspits, man.
Ja, echt.
Top
5 spits. Goals tegen Feyenoord.
Tegen Feyenoord.
Ajax Feyenoord, 6-0. 5 goals, Ruud Geels.
Dat hij zo boven die lat zweefde. Ja. Hè, die foto die je zegt.
Voorzet Gerry Muren. En toen kwam hij zo hoog. Toen zei Van Hanegem na afloop... Ik dacht dat jij uit de lichtmast kwam vallen.
Ja. Ja, heel goed. Ja, heel goed.
Maar de afspraak als Ajax kampioen wordt volgend jaar... dan schuif je aan in de podcast.
Kom ik een keer.
Gezellig.
Nou, hartstikke leuk.
Vond leuk dit. Ja.
Nou, heel dankjewel goed. Dries. Okay. Collega Jordi, brengt jou
en uitgassen.
Ja, maar ja, dat zie je toch, hè? Dat ook Dries Roelvink is voor Louis van Gaal.
Ja,
toch een breed gedragen sentiment.
Een oude buurman.
Hè?
Een oude buurman. Dat is allemaal Amsterdam, man.
Nou, maar ik denk dat we wel één ding moeten vaststellen. Dat de KNVB echt voor een Nederlandse bondscoach is. En of dat nou Louis van Gaal of Henk ten Cate is. Of Van Bronckhorst of wie dan ook. Dan zie je de verhalen over buitenlandse coaches. Ja, dat verbaast me. Adem Mos zei het denk ik heel treffend. Nederland heeft de duurste trainersopleiding ter wereld. En dat wordt beargumenteerd door het feit dat het ook de beste ter wereld zou zijn. Ja, je slaat natuurlijk een enorm baggerfiguur als je dan geen Nederlandse trainer kunt
vinden. Maar je ziet het in België, dat een buitenlandse coach wel degelijk succes kan hebben.
Ja, maar de Belgische opleiding is niet de duurste ter wereld. En ze pretenderen ook niet de beste opleiding ter wereld te hebben.
Nee.
Ja, maar aan Martinez dan kan je zien hoe dun het lijntje eigenlijk is. Bijvoorbeeld iemand als Van Bronckhorst, die wordt nu weggezet natuurlijk als een tweede De Boer. En Cocu ook en dergelijke. Maar misschien is dat wel een hele goede nationale elftrainer.
Elftaltrainer, ja.
Ja, want niet alle clubtrainers zijn geschikt om een bondscoachschap... uit te voeren. Mm-hmm. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook. Niet alle bondscoaches zijn geschikt om clubtrainer te zijn. Het is toch een aparte stijl. En Martinez, er wordt dan gezegd, niks gewonnen van bijvoorbeeld Van Bronckhorst en de Cocu en De Boer. Die hadden natuurlijk alleen maar in Nederland wat gewonnen en internationaal niet. Maar Martinez, die heeft natuurlijk eigenlijk alleen heeft hij het redelijk gedaan bij Wigan. Ja. En goed bij Everton. Maar heb daar natuurlijk ook nooit grote prijzen gewonnen. En die is vervolgens bondscoach geworden van België. Met hele goede spelers die in de ontwikkeling waren. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel wat van gemaakt.
Ja.
Maar wat wel opvallend is, Nico-Jan Hoogma, die stelt Frank de Boer aan. Dat was toch een trainer die bij zijn laatste 3 clubs ontslagen was. Daarmee stak hij zijn nek uit. Die gaat vrolijk verder, gedekt door de Raad van Commissarissen van de KNVB.
Mm-hmm.
Maar wat mij heel erg verbaasde, en daar hadden we het net voor de uitzending ook nog even over. Die plakt op de nieuwe bondscoach alweer een stempel. Dat moet een chef zijn.
Ja, zullen we dat even laten horen? Maar ik onderbreek even, want we hebben dat fragment als het goed is. Hoogma over het profiel van de nieuwe bondscoach.
Ik ben toch wel op zoek naar de leider zoals Ronald dat was. Hè? Dus met een bepaalde aura om zich heen. Dat zou mooi zijn. Zou goed zijn. Alleen het is ook de vraag of dat lukt. Nederland hoeft wat ons betreft niet per se.
Nee, het aura van Ronald Koeman.
Exact wat Mike zegt. Je beperkt jezelf zo. Hou het zo breed mogelijk. Hè? Nu, iedereen heeft het nu over Louis van Gaal en Henk de Kater. En die voldoen helemaal aan dat profiel wat hij schetst. Dus of je weet zeker dat een van de twee het doet. Of je hebt misschien al iemand benaderd. Maar aan de andere kant, je moet je niet te veel kaarten. Je moet ook wat kaart tegen je borst houden. Zodat je eventueel ook kan schakelen op het moment dat er een plan B gevraagd wordt.
Ja.
Nu in feite, Mike en ik hadden het er net over. Mike zei ook terecht van dadelijk wordt Van Bronckhorst het. En dan de eerste vraag zal zijn. Zo, dus jij bent de nieuwe chef van Oranje. Nou, en Van Bronckhorst hebben geweldig voorkomen. Hè? De nice guy, ideale schoonzoon. Ja, zie jij die als grote autoriteit voor zo'n groep? En mogen ze Gio zeggen of moeten ze chef zeggen? Dat soort dingen ga je allemaal krijgen. Dus dat is echt. En daarom heeft iedereen het over de lichtgewichten van Zeist. Het is gewoon middelmaat op het moment dat je zo in je kaarten laat kijken op zoek naar een bondscoach. Terwijl je daar helemaal niks over hoeft te zeggen. Nee, dan ben je helemaal niet verplicht.
Nee, en ook de naam van Koeman valt weer. En waarom is mijn raadsel? Want dan gaat Van Bronckhorst, als hij het wordt of wie dan ook, ja, ga je het net zo doen als Koeman. Frank de Boer heeft daar heel lang mee geworsteld. Die was op een gegeven moment blij dat hij verlost was van Koeman 2.0. Maar dan kom je ook weer op het woord communicatie, want daar schort natuurlijk ook van alles aan in Zeist.
Ja.
Waarom is er geen voorlichter bij het Nederlands elftal, Bas Tichler in dit geval, die tegen Hoogma, of Hoogma wordt dan ook door een andere persvoorlichter, Chris van Nijnaten begeleid. Zo van, als je daar nou gaat staan, zeg, we moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach, we gaan het blanco in, we gaan een profiel opstellen. En wat dat is, dat horen jullie wel een keer als we de nieuwe bondscoach hebben. Punt.
Want het is eigenlijk ook een trap naar aan.
Als ik dit hoor, dan komt Mike wel in aanmerking.
Ja, daar hebben we het eerder ook over gehad. Hè, toen met die man die allemaal kon dobbelen over hoe lang zijn carrière nog bij de Telegraaf zou gaan.
Ja, maar jij zit nou wel doorheen te lullen, maar ik wil gewoon niet serieus zeggen. Misschien komt Mike nou wel in aanmerking voor de twee vrij te komen posities waarschijnlijk in Zeist op de afdeling voorlichting.
En hebben ze wel een zwaar gewicht.
Ja, maar die posities komen die vrij dan?
Oh, nu ben je ineens wel geïnteresseerd. Hè? Nu ruik je ineens iets en dan
roept
meneer ineens.
Ik wist niet dat die welke posities komen vrij dan.
Nee, serieus.
Ze zoeken nog iemand voor de podcast.
Een oude chef van jou? Of een oude
Chris van Nijnaten, denk ik.
Chris van Nijnaten, die gaat volgens mij vertrekt. Die zit ook aan zijn leeftijd. Ja, en ik denk dat er ongetwijfeld wat gaat gebeuren rond het Nederlands elftal.
Ja.
Dus ja, daar zo. Ja.
Maar ik zit te denken of Mike een goede perschef van Oranje zou zijn.
Nou, als ik dit hoor, hij kan het perfect invullen. Hij zou zijn bondscoach wel op een.
Maar geen ambitie, ik ga hier mijn pensioen halen.
Ja, precies, ja. Maar wat ik wou zeggen, het is ook een beetje een trap na aan het adres van Frank de Boer. Als je zegt, nou, maar nu zoeken we een coach met uitstraling en charisma.
Ja.
Dan zeg je dus eigenlijk van ja, die coach die we hebben gehad, die. Had dat dus niet.
Nee. En terwijl hij is daar natuurlijk verantwoordelijk voor. En hij werd daarvoor ook gewaarschuwd. Dat met een trainer die drie keer is ontslagen op rij. Al heel snel overal. Dat die natuurlijk niet de uitstraling en de zekerheid heeft. En ook de autoriteit naar spelers toe. Van de grote leider.
Ja.
Maar wat ik nog wel wilde zeggen. Dat punt probeerde ik net te maken. Voordat je me heel hinderlijk onderbrak. Nee, dat is niet waar. Maar waarom het een Nederlandse bondscoach moet worden. Ja, ik zag in allerlei bladen namen als Guardiola voorbij komen. Verdient 13 miljoen netto bij Manchester City. Ja, als je weet dat Frank de Boer op 1,2 miljoen bruto zat. Ja, tel maar uit. Conte werd ook genoemd. Die heeft bij Spurs 8 miljoen euro. Dat vond hij te min, netto. Frank de Boer was het bruto. Wenger zag ik voorbij komen. Adviseurrol bij de FIFA 2,5 miljoen netto. En Jokie Leu bij de Duitse voetbalbond 4 miljoen netto. Dus ja, ik weet niet of iedereen die zelf voetbalt drie keer contributie wil betalen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
Leuf die wil ook niet volgens mij altijd.
Nee, die had direct natuurlijk al gezegd van dat begin ik niet aan. Want wij vinden het Nederlands zelf allemaal geweldig. En het uithangbord. En dat is het natuurlijk ook voor Nederland. Maar ja, die buitenlanders kijken toch iets anders tegen het Nederlands zelf. Of Zinedine Zidane, die raakt echt niet van onder de indruk als... Nico-Jan Hoogma zich meldt, wil je het Nederlands zelf doen?
Niet vanuit Nederlands erfgoed? 4-3-3 erfgoed?
Nee. Ja, dat wel, dat zou wel heel belangrijk zijn. Maar een buitenlandse coach, en dat ben ik met Fante eens, die kijkt ernaar, die denkt, nou ja, misschien is het de nummer 7, 8, 9 van Europa. Dit EK zijn ze bij de beste 16 van Europa gekomen en niet verder. Dus niet bij de beste 8 van Europa. Ja, ga met dat elftal maar presteren. Dus dan moet je er al doorheen kijken hoeveel potentie er in dat elftal zit. Mm-hmm. En dat kan een buitenlander waarschijnlijk veel minder goed dan een Nederlander.
En het afbreukrisico is natuurlijk enorm. Dat heb je nu natuurlijk ook gezien met Frank de Boer. Maar stel je voor dat Zidane het zou doen en het wordt helemaal niets. Ja, weet iedereen dan zijn track record nog bij Real Madrid om vervolgens bij een grote club binnen te komen lopen.
Ja en 1 september speelt Nederland tegen Noorwegen. Dan krijg je een buitenlandse coach. Die moet dan binnen 4 dagen dat elftal klaargestoomd hebben. Buitenlandse coach heeft gewoon een hele lange aanloopperiode nodig om het elftal klaar te stomen.
Ja,
en als je pech hebt, ben je na 3 in het lands bij al klaar.
Heb je een nieuwe bondscoach eigenlijk voor september?
Ja, dat zou moeten.
Dat moet wel, want ze hebben Lodewegers.
Er zijn gewoon ook genoeg mensen voorhanden. En wat ik wel heel goed vond in het contract wat de Boer had met de KNVB, was gewoon prestatie-eisen. Van op het moment dat jij de kwartfinales van het EK niet haalt, dan is het gewoon einde verhaal. En dat moet je met de nieuwe bondscoach ook doen. Ten eerste moet je kwalificeren voor het WK. Hou je dat niet, dan is sowieso is het einde verhaal. En haal je het WK, dan moet je gewoon tot de laatste 8 komen van het EK. Of WK.
Ja.
En dan kan je blijven. En anders is het gewoon, daar is het gat van de deur.
Ja, aan de andere kant hangt dat natuurlijk een beetje af van de loting. Maar daar ging het ook over. Ze nou in de 8e finale van Portugal verliest met 3-2. En je speelt geweldig voetbal.
Ja, maar ook qua loting. Want het is toch niet zo... Tsjechië, als beste voorbeeld... Nou, die kunnen er echt heel weinig van. Maar die zijn nu ook bij de laatste 8. En die kunnen ook winnen van Nederland bijvoorbeeld.
Ja.
En Zwitserland wint ook van wereldkampioen Frankrijk. Dus ik vind die ijs mag je best neerleggen.
Ik moest even lachen, want ik had een flashback. Ik zie ons nog staan... bij de Puskas Arena voor Nederland, Tsjechië. Een vrolijke Valentijn Driessen. Uitgelaten bijna... De weg naar Wembley. Ik was helemaal iedereen opperbeste stemming, fans, één groot feest. En nu is die kurk van die azijnfles afgetrokken.
Nee, maar kijk, op dat moment, dan denk je van je hebt zoveel kwaliteiten. Als jij gewoon normaal blijft doen, dan win je van Tsjechië. En als je even niet normaal doet, dan heb je in ieder geval altijd als achtervanger. Dat andere systeem waarmee je eerder ook naar Noord-Macedonië en allerlei andere kleine landen. Op een hoop heb gespeeld. Dus daar ging ik dan vanuit. Maar ja, als je hebt gezien wat er is gebeurd daar, ja, dat is natuurlijk bijna met geen
En als Donny Almalen gewoon die 1-0 scoort, dan ben je hem.
Ja.
100%.
Ja.
Overigens voor Martin de Roon mee moeten lopen.
Zo. Heb je dat beeld toch gezien?
Ja. Ja, die Martin de Roon, die liep eigenlijk nog voor Donny Almalen.
Zonder voor de keeper.
En als hij doorgelopen had, had Malen hem zo breed kunnen spelen. Had hij hem er zo in de lege goal kunnen schrijven.
Ja, dat heb ik niet eens meegekregen.
Maar hij dacht wel goed aan de balans, dus hij bleef gewoon stilstaan.
Ja. Maar je zag 2 verschillende plaatjes. 1, dat hij echt een voorsprong had op alle verdedigers. En het 2e plaatje is dat die verdedigers op een 5 meter stonden.
Ja.
En Martin de Roon nog op precies dezelfde plek.
Ik wou nog even zeggen, tussendoor tegen de luisteraars, dat we zo meteen ook blijf hangen Ajax-fans. Hè? Want we hebben ook nog wat Ajax-nieuws. Ja, inclusief een jingle van onze producer Hein.
Dat is toch wel heel zorgelijk, dat als we vragen... om met vragen te komen voor het Nederlands elftal... en eventueel ook Ajax en de rest van de Eredivisie... dat er van de 30 vragen ongeveer 28 over Ajax...
Maar dat tekent ook hoe belangrijk ze je vinden, Mike. En hoe belangrijk ze jou
als belangrijk ze Ajax vinden.
Precies, maar goed, jij
hebt allemaal Ajax-volgers natuurlijk op Twitter. En jij vraagt van, zijn er nog vragen? Ja, en die Ajax-volgers willen natuurlijk... Berghuis, dat is misschien de enige Feyenoorder... waar ze wel in geïnteresseerd zijn... Maar voor de rest zijn ze natuurlijk alleen maar in...
En uit Ajax-volgers uit Eelpendam.
Onana of nee, hoe heet die andere gozer nou?
Sulemana.
Daar komen we zo op. Maar
dat maak ik ook niet eens over.
Maar wat ik wel een hele goede vraag vond.
Ja.
Waarom die broer van jou van ING bijna nooit meer genoemd wordt in de podcast?
Nee.
Nou, om heel eerlijk te zijn. We zijn 2 keer die podcastruimte uitgelopen. En verdomme. Vergeet het over de broer van Pim te hebben, maar bij deze.
Ik heb hem deze week nog gezien. Ja, ook teleurgesteld
natuurlijk. Heb je nog bedankt voor de kaartjes?
Zeker. Ik heb hem wel meerdere appjes gestuurd daarover. Ja,
jij zat heel echt koninklijk, zat jij in het stadion.
Ik zat heel chic, ja. Ja. Naast Sander Schimmelpenning ongeveer. Toen dacht ik ken hem wel een beetje. Ik denk, moet ik hem nou een high five gaan geven? Maar hij heeft altijd over dom rechts en zo. Ja, als het over de Telegraaf gaat. Zij is nogal fel op Twitter. Ook gezien deze week weer met Sigrid Kaag.
Ja, ja.
Wordt daar weer flink
gepolariseerd. Was deze week?
Zo. Ja, er was een docu gemaakt geloof ik. Maar nee, wat ik wou zeggen, Mike. Kijk, als je nou die wedstrijd tegen Tsjechië hebt. Hè, en je moet het over. Kijk, als ze tegen Spanje spelen. En je hebt het over die ene kans van Robben. En de teen van Casillas. Maar als je tegen Tsjechië speelt. En je moet zeggen, nou, als die ene bal erin was gegaan. Dat is ook wel heel verdrietig eigenlijk.
Ja, dat is echt heel sneu. Gewoon in 90 minuten geen bal tussen de palen schieten. Dat is wel heel ernstig.
Ja.
Maar toch had het nog goed kunnen aflopen. En tegen zo'n slechte ploeg ook moet aflopen.
Ja. Henk ten Katen, want dat mag jij ook nog eventjes kwijt. Nee. Er wordt natuurlijk toch gesuggereerd dat jullie misschien wel van het kamp Henk ten Katen zijn.
Ja, nee, maar dat is gewoon niet zo. Alleen het punt is, ik ga dan een jaar terug. Toen Frank de Boer eigenlijk aangesteld werd in plaats van Henk ten Katen. Waar het totaal niet mee gesproken was. Terwijl Henk ten Katen wel de voorkeur had van een groot aantal spelers. Maar dat de KNVB gewoon weigerde om hem te benaderen. Naar aanleiding van wat weer eerder was gebeurd met Hans van Breukelen. Dat hij de KNVB onbetrouwbaar had genoemd. En daar ook gewoon bewijs voor op tafel lag.
Ja.
Van Martijn Krabbedam, die iets had opgenomen. Waaruit bleek inderdaad dat Hans van Breukelen onbetrouwbaar was. Dus en dat kabbelt maar door. Dus ik denk niet zo snel dat ze Henk ten Katen zouden polsen. Maar ik vind dat wel iemand, hè, als je het dan over autoriteit heeft. Die heeft gewerkt in Barcelona en bij Chelsea. Dus dat wel iemand is waarvan je weet van, nou ja, spelers willen hem graag. En hij kan die autoriteit zijn die de KNVB graag wil zijn. En daarom heb ik hem genoemd. En Van Gaal is in feite hetzelfde verhaal als Henk ten Katen. Die kan het net zo goed worden.
Ja, het is natuurlijk ook ingegeven door wat Nico-Jan Hoogma zei. Dat ze gewoon even de harde hand nodig hebben. Ja, en wat wel pijnlijk is, vind ik. De KNVB staat voor koninklijk. Maar richting ten Katen is de KNVB natuurlijk alles behalve koninklijk. In eerste instantie was hij eruit. Zou hij de opvolger van Blind worden? Ja, dat was een heel raar spelletje. Werd het toch advocaat. Daar zat heel veel onvrede. Dus op een gegeven moment ga je dan als voetbalbond een keer met zo iemand in gesprek.
Ja.
Dat is niet gebeurd. Lijkt me toch dat een gerespecteerd lid van het CBV, dat is Henk ten Katen. Dat je daar dan mee in gesprek gaat.
Ja, maar er wordt natuurlijk altijd bij ten Katen gezegd, El Wada, Al It... Moet even kijken. Al Itihad, Shandong Luneng Taishan, Salal SC, Al Ali FC... Ja, dat zijn de clubs waar die...
probeer je iemand neer te zetten. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid bij Ajax heeft hij gehad. En daarnaast heeft hij nooit de eindverantwoordelijkheid bij een grote internationale topclub gehad. En de assistent trainer bij Barcelona en Chelsea is toch iets anders dan wat Rijkaard is geweest als hoofdtrainer. En wat Avram Grant is geweest bij Chelsea. Dat is gewoon zo.
Maar wat ten Katen natuurlijk wel voor heeft op heel veel anderen. Is dat het een geweldige trainer is. Want hij is ook. En dat vergeet iedereen ook voor het gemak. En dat is nog veel verder terug. Maar hij is gewoon met clubs als NAC, Vitesse en Sparta. Is hij derde, vierde en vijfde geworden in de Eredivisie. En ja, destijds moest hij bij het CBV allerlei voorbeeldtrainingen verzorgen. En dat was het voorbeeld van de trainer. En door zijn laatste jaren, en iedereen weet dat Henk gek was op geld de laatste jaren, dat zijn ook keuzes voor geld. Ja, dat heeft hij ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij is ook 3 keer gestopt geweest. Maar ja, de basis verlies je natuurlijk niet. Nee. En hij is iemand die wel de wind onder heeft. En waar spelers gewoon heel veel respect voor hebben.
Nou, en dat vond ik wel interessant ook toen wij die videoopname in noemden. Ook de naam van Keizer, Marcel Keizer en ook van Ruud Gullit. Keizer, je legt natuurlijk ook je oor te luisteren bij de spelers. Ik kan me voorstellen dat met die hele vreselijke situatie met Nouri. Keizer natuurlijk zich daar als een persoon heeft opgesteld. Waarbij Donny van der Beek, Frenkie de Jong zich misschien juist heel vertrouwd voelen. Dat zo iemand in een team heel prettig kan zijn om erbij te hebben.
Ja, maar wat Keizer ook heel erg voor heeft, vind ik. En dat heeft ten Katen ook. Dat zijn echt mannen van de 4-3-3. Gewoon echt van de Hollandse school. En dat moet, vind ik, het eerste criterium zijn. En daarna of het een chef of een baasje of een dictator.
En je moet de spelers kunnen pakken.
Ja.
Want hoe heet het, wordt nu gezegd, keihard dit en dat. Maar uiteindelijk moeten die spelers het toch voor je doen. De spelers die maken het verschil. Niet alleen de trainer. De trainer moet wel de handvaten geven aan die spelers om het verschil te maken.
Ja.
Dus het een kan niet zonder het ander. Maar het is wel belangrijk dat er een bepaalde chemie tussen die coach en die spelers
ontstaat. Ja, want ik zag ook hoe Wijnaldum reageerde nu op het vertrek van De Boer op Instagram, geloof ik. Vond ik vrij obligaat. Ik weet niet of jullie dat ook hadden gezien.
Ja. Ja.
Dat ik dacht, het is niet zo dat hij zei van ik vind het vreselijk en ik voel me verantwoordelijk en wat een pijn. En dat was een geweldige coach. Dat was gewoon van ja, we gaan uit elkaar en succes
met elkaar. Dat schijnt richting Frank De Boer overigens wel gedaan te hebben. Okay. Die had gezegd van blijf toch trainer. En,
dat... Vind ik dat opvallend dat die reactie op social media zo gematigd is.
Ja, ja,
kijk, je zou zeggen als je dat persoonlijk doet, doe het dan ook voor het oog van de natie, zeg maar.
Ja.
Op je Instagram of Twitter account, ik weet niet waar hij het gedaan heeft. Maar
ja,
we hebben het al een paar keer beschreven. En dat is zelfs een keer op onze voorpagina beland. Die spelers die hechten gewoon heel veel waarde aan, zeg maar, ook een donkere trainer, een zwarte trainer. En Henk, de naam van Henk is ook genoemd. Wat Ten Kate heel erg voor heeft op Van Gaal. Bij Van Gaal hebben ze duidelijk gezegd, we willen hem niet. En bij Ten Kate, ja, dat was een zeer aanvaardbare optie.
Ja.
Nu kun je ook zeggen van na dit EK hebben de spelers helemaal geen recht van spreken meer. Dat is ook een visie. Aan de andere kant, dat zei Vaan daarnet, je moet het wel met elkaar doen. En als Van Gaal daar binnen stapt, hij moet binnen een week presteren. En dan kun je die spelers beter mee hebben dan tegen hebben.
Ja.
En het is niet zo dat ze onder Van Gaal niet zullen gaan voetballen. Want ze zullen alles doen om op dat WK te komen. Maar daar moeten wel een paar hobbels genomen worden.
Ja,
je kwalificeert je natuurlijk fluitend voor dat WK. En de tegenstanders zijn Noorwegen. Nou, die waren niet eens op het EK. Die worden uitgeschakeld door Servië. Nee. Die vervolgens weer uitgeschakeld worden door Schotland.
Op de FIFA-lijst?
Denk boven de 60. Nog slechter dan Macedonië.
En heb je Turkije gezien dit EK?
Turkije, Gibraltar en Letland. Ja, kom op. Dat is zelfs voor... Nou, noemen ze een voor Dries Roelvink makkie.
Ja,
heeft dat Nederlands elftal een trainersdiploma?
Denk het niet. Nee. Zullen we nou even tussendoor, willen we nog iets kwijt over het Nederlands elftal eigenlijk? Want dan pakken we even door op Ajax.
Om nog even over te zeggen waarom de KNVB niet koninklijk is. Ze moeten gewoon een gesprek met hem aangaan. En als je dan besluit...
Met om Henk Ten Kate bedoel
Henk Ten Kate. En als je dan besluit om hem niet te nemen, prima.
Ja.
Maar hoeveel moeite is het nou... En wat heel veel zegt over de kwaliteiten van Nico-Jan Hoogma. Frank de Boer was een risico. Die werd neergezet nadat hij 3 keer was ontslagen. Dan hoef je geen wiskunde gestudeerd te hebben om te bedenken van... Hey, misschien moet ik al vooruitlopend op het moment dat het misschien toch niet helemaal goed gaat met de Boer... misschien wel een plan A, B, C, D, E en F hebben.
Mm-hmm.
Waarom zijn er nog geen gesprekken gevoerd met trainers? Niet om de Boer op te volgen, want als dat uitlekt dan heb je ook weer de pop aan het dansen. Maar je kunt natuurlijk wel allerlei informele gesprekjes voeren. En al precies in kaart hebben wie je als eventueel volgende bondscoach zou willen hebben. En dan hoeft het nu niet lang te duren.
Want Bos is onder de pannen. Ten Hag, die gaat dit niet opzeggen, zijn baan bij Ajax voor het Nederlands elftal.
Nee, en Ajax en de KNVB, dat botert ook voor geen meter. Dat is ook wel duidelijk. Dus ik denk niet dat Ajax heel erg zal willen meewerken aan een overstap van Erik ten Hag. En bovendien is het zo dat Erik ten Hag, die zal eerst... naam willen maken in het buitenland. Voordat hij naar het Nederlands elftal gaat. Want dat afbreukrisico is natuurlijk gigantisch.
Ja.
En wat Bos was natuurlijk in feite beschikbaar. Want die was zonder club.
Ja.
Tot een week of 5 geleden.
Zo iemand van de Hollandse school. Hè? En heel aanvallend voetbal.
Ja. En die heeft wel aan zijn kont hangen dat hij echt nog nooit een prijs heeft gewonnen. Dus.
Nee. Nou ja, die is eigenlijk ook overal ontslagen.
Maar toch vindt hij vrij snel weer een nieuwe club.
Ja, ja, ja.
En overal wel heel attractief voetbal gespeeld
maar
natuurlijk.
Maar dat is ook de les die de KNVB moet trekken. Doe het op de Nederlandse manier. Want dan dwing je ontzettend veel respect af. En of je dan uiteindelijk ontslagen wordt, uitgeschakeld wordt, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Maar nu heb je gewonnen. Gefeliciteerd van Oekraïne, van Noord-Macedonië en van Oostenrijk. En je lag eruit tegen Tsjechië.
Ja.
En het voetbal dat blijft hangen. Dat was die laatste wedstrijd met 0 schoten tussen de palen. Ja. Iedereen, was dit het nou? Was dan met 7-6 ten onder gaan tegen Tsjechië. Ja, bij wijze van.
Ja.
Ja, die spelers zijn natuurlijk ook, als je ziet hoeveel De Ligt en Frenkie de Jong waard waren, 2 jaar geleden.
Tja.
Ja, dat is nog niet de helft van over. Als je ze nu ziet voetballen.
Ja, producer Hein. Die is heel goed in jingles maken. Ik had hem gevraagd, kun je een jingle maken van Kamal Deen
Sulemana, omdat dat maar week na week gaat. En nou, daar is het volgende uitgekomen.
In het Frans of in het Nederlands?
Sulemana. Dit is de Kamaldeen Sulemana update. Dit is de Kamaldeen Sulemana update.
Mike, wanneer komt hij nou?
Ja. Dit lijkt wel op Hein zelf.
Dit is Hein zelf? Ja, ja zeker.
Had Dries dat niet even kunnen inzingen?
Dat was een goede geweest. Hij komt eraan, weet je wel.
Maar worden die jingles altijd al opgenomen als iemand knijterlam is?
Nee, ik moet er eerlijkheid gebied te zeggen dat ik hem dat een half uur geleden heb gevraagd. Het is mooi dat hij toch wat levert.
Half jaar?
Half uur.
Oh, half uur.
Dus het is mooi dat hij dan toch wat levert. Ja, hoeveel sterren?
Dit is een minimaal 4. Dit is wat voor het Songfestival. Kan hij dit niet inzenden voor het Songfestival?
Ja, dat zou ik kunnen proberen.
Maar om antwoord, niet.
Om antwoord te geven
kan
hij
volgende week een jingle maken? Sulemana staat erin. Hoe gaat hij dat zingen, denk je?
Denk je dat, is dat, gaat dat gebeuren?
Nee, dat weet ik niet zeker of het gaat gebeuren. Maar hij is wel gesignaleerd in Ren.
Ja.
Dat is op zich heel opmerkelijk. Omdat bij Ajax eigenlijk alles rond is. De zaakwaarnemers die heel veel geld vroegen, die zijn ingebonden. Ajax dacht een akkoord te hebben met spelers, met zaakwaarnemers en met de club Noord-Zeeland. Maar Sulemana kreeg een beetje last van plankenkoorts.
Ja, we hoorden dat hij graag ineens terug wilde. Het werd hem allemaal te veel vorig jaar.
Ja, hij zat in dat jazzhotel bij de arena in de buurt.
Ja, en toen is hij spoorslag. We hoorden al dat hij zou gekeurd worden. Maar daar had hij opeens 2 dagen uitstel tot zaterdag gevraagd. Mm-hmm. Opeens was hij terug naar Denemarken. En nu duikt hij op in Ren. Dus het dreigt een... hoe heet die jongen die...
Richarlisonnetje
te worden.
Ja, ik zit te denken. Het is een Ghanese jongen. Ik weet niet, wat is de taal die ze in Ghana spreken?
Engels?
Is dat, Engels. Nou, waarom zou hij dan bij Stade Ren geen... plankenkoorts.
Ja, dat is heel gek. Dus je zou toch zeggen dat het misschien toch weer die zaakwaarnemers zijn die heel veel geld ruiken en daar meer commissie kunnen pakken. Maar je zou toch zeggen, jongen uit de Deense competitie, een landgenoot bij Ajax voetballen, ga die kant op. Want een betere opstap naar de Europese top heb je niet. Nee. Maar Stade Rennes, die eigenaar is schathemeltje rijk. Dus misschien dat het toch dat zie je ook wel vaak bij Afrikaanse voetballers. Dat is toch een financiële kwestie.
Ja, vooral de management wat er omheen zit dan. Maar de jongens weten vaak zelf niet wat er zich allemaal afspeelt.
Nee, als je het over het niveau van de clubs hebt. En inderdaad de doorgroeimogelijkheid. Dan denk ik dat je beter op je plek bent bij Ajax dan bij Stade Rennes.
Ja, vergis je niet in Stade Rennes, want het is ook een hele grote club. Volgens mij zijn ze.
Nou, ik weet niet nu, maar vorig jaar speelden ze natuurlijk Champions League.
Dat is wel
ze ook
waar,
in de poolfase zijn. Maar zijn ze wel uitgeschakeld. Ja, vooral Chelsea later.
Oké, voor al die mensen die dus wachten op dat grote Sulemana-nieuws.
Heb je ook een Onana-jingle?
Nog niet. Kan hij wel even bellen of hij er nog snel in wil maken. Ik denk dat het zo gepiept is.
Sulemana,
maar hier, dit is Sulemana's, dan dat parkeren we dan even.
Ajax hoopt nog dat hij die kant op komt, maar het kan nu echt alle kanten op.
Ja.
En ik vrees voor Ajax dat hij door de vingers gaat glippen.
Ja.
Alleen... ja, het schiet alle kanten op, dus het kan zo ook maar weer de goede kant op schieten.
Ja, Ren werd overigens 6e afgelopen seizoen in de Franse competitie. Onana. Misschien Vato, wil je even de Onana-jingle
Nou, daar heb ik wel wat langer voor nodig dan een half uurtje. Half uurtje deed hij
precies. Maar over. Wat is het laatste nieuws rondom Onana dan?
Ja, dat het angstvallig stil is rondom Onana. En dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. Je zou zeggen... hij is geschorst tot november, dus dat zal de reden wel zijn. Maar het leuke is dat als hij in november mag voetballen, keepen, dan gaat hij in januari naar de Afrika Cup in Cameroen. Mm. Dus dan is de club die hem nu koopt, die is hem dan weer kwijt. Die clubs denken, dan hoeven we hem nu niet te kopen. Kunnen we hem net zo goed in januari kopen. Of dan nog een halfjaartje wachten.
Want dan is hij transfervrij.
Dan is hij transfervrij. Dus ik denk dat het heel vervelend voor Ajax gaat worden.
Ja.
En als er geen club komt, dat hij gewoon blijft zitten. Zijn geld pakt.
Niet meer gaan keepen ook, denk jij?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, Pasveer zal toch ook met een bepaalde belofte deze kant op gekomen zijn. Ja, dat zal niet de belofte zijn. Je bent derde keeper.
Ik zou hem gewoon opstellen als je hem betaalt. En hij bezorgt jou de volgende ronde van de Champions League. Hij staat gewoon onder contract. Dus alhoewel...
Maar ik kan dus pas spelen vanaf
drie
november.
Dagen, of drie weken, geloof ik. Hè?
Ja.
Laatste 3 weken van dit kalenderjaar.
Ja, 2 maanden. Zo november, december. En volgens mij mag je eerder ook alweer trainen. Dus hij kan wel heel snel er weer staan. Overigens is hij nu in Spanje om daar te trainen. Hij traint in Spanje. Maar dat is wel een hoofdpijndossiertje. Een paar jaar geleden nog 30 miljoen waard. Dat lijkt de Jurgensen van Ajax.
Maar hij traint in Spanje met...
Met een keeperstrainer.
Oh, met de keeperstrainer. Ja, maar gewoon onafhankelijk van Ajax. Dat moet, hij kan dan daar niet mee trainen natuurlijk. Ja. Nou, voor de Ajax-volgers weinig opbeurend nieuws nog. Er komen natuurlijk heel veel vragen. We gaan ook zo nog even de andere clubs bespreken natuurlijk. Noem het maar, Labiat, Masraoui.
Laten we gewoon gelijk naar Berghuis gaan.
Want dan gaan wij meteen naar Berghuis.
Ja? Nou, laat ik dan toch nog goed nieuws hebben. Die gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon naar Ajax komen.
Oké. Okay. Ja.
Alleen... Ajax wil hem voor 4 miljoen hebben. En als dat meer wordt, ja, dan gaat het Berghuis geld kosten. Ajax heeft een bepaald budget voor Berghuis. Dus ook Berghuis wil voor 4 miljoen die kant op. Nu hebben er meerdere juristen naar het contract van Berghuis gekeken.
Mm-hmm.
Ja, die zeggen, daar is echt geen woord Russisch bij.
Nee.
Hij mag gewoon voor 4 miljoen naar Ajax. Nou ja, Feyenoord betwist dat. En het zou mij niet verbazen als dat gewoon een arbitratiezaak wordt.
Maar ik heb het bedrag van 6 miljoen ook horen vallen. Dat het Chris Woerts dat zei, zeg ik dat correct?
Ja, Chris Woerts heeft gezegd dat het rond was voor 6 miljoen. Dat klopt niet. Kijk, op een gegeven moment kun je tot de conclusie komen van... ja, betaal dan maar 6 miljoen. Ajax vindt dat onzin. Er is ook Feyenoord te kennen gegeven. Wij hebben ook niet moeilijk gedaan toen wij een foutje hadden gemaakt. Tussen aanhalingstekens met Kenneth Vermeer. Dat stond in zijn contract. Was het ook niet de bedoeling dat hij naar Feyenoord ging. Ja, dan neem je verlies als club.
Mm-hmm.
Alleen, voor Feyenoord met zijn achterban is het kennelijk moeilijker om dat verlies te nemen. Ja, kijk, ik heb het contract niet gezien, dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Maar juristen zeggen echt van, ja.
Ja, maar Vermeer is natuurlijk een andere speler voor Ajax dan dat Berghuis voor Feyenoord is.
Klopt, hij was inmiddels reservekeeper, maar dat was wel gewoon daarvoor een international. En ook gewoon de eerste keeper van Ajax. Maar dat Berghuis de aanvoerder is en de smaakmaker van Feyenoord. Ja, dat maakt het allemaal veel gevoeliger natuurlijk.
Ja, en kijk, als Ajax zijnde heb je natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de jongen toe. He, omdat je weet op het moment dat je een bot doet, he, al is het 4 miljoen, dan weet je dat die jongen, ja, die kan niet meer naar huis. Die wordt bedreigd. Alles wat er omheen gebeurt, allemaal niet goed te praten, maar het gebeurt wel. Dus je moet wel een signaal afgeven dat je gewoon heel snel zaken wil doen.
Ja.
Ja, en als dat betekent, als Feyenoord zegt met 6 miljoen nemen wij wel genoegen en je verdisconteert dat in het salaris van die jongen. Ja, wat is daar voor de rest mis mee? Maar die jongen kan in ieder geval niet meer terug.
Nee.
En die kan zelfs niet meer naar zijn eigen huis terug, want dan stonden ze in zijn tuin.
Ja, dat is een Feyenoord fans adres op internet gezien.
Ja, nou, maar dat gebeurt, Mike. Dus ja, je hebt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid op het moment dat je iemand benadert. Als je zegt van, en Ajax wist natuurlijk hoe gevoelig het lag, want dat hebben ze bij Vermeer zelf meegemaakt, hoe gevoelig het lag.
Die met pop die natuurlijk hing in het stadion. Ja.
Dus ja, dan heb je ook wel een bepaalde verplichting als nieuwe werkgever, vind ik. Dat om dit zo snel
mogelijk... Dus dan maar 2 miljoen meer om hem in bescherming te nemen eigenlijk.
Feyenoord wil 8, dan ben je er ook nog niet, hè, voor 6.
Nee. Ja, aan de andere kant heeft Ajax 10 miljoen voor Traoré binnengehengeld. Dus dat is ook meer geld dan dat ze waarschijnlijk ingecalculeerd hadden van tevoren, toch?
Ja, maar ik weet niet of je Overmars een beetje kent.
Die gaat dan niet zeggen, die miljoenen die schuiven maar door de Berghuis.
Die heeft nog nooit ergens te veel voor betaald.
Nee. Nee.
Nou,
ja.
Ik kan wel wat spelers noemen waar die veel te veel voor heeft betaald.
Marien,
hoor.
Marien.
Ja. Met de wijsheid achteraf.
De wijsheid was al vooraf. En die heb jij zelf aangegeven. Want jij hebt die wedstrijd gezien tegen Standaard Luik. Ajax Standaard Luik met Marien.
Ja.
En onze grote rechtsbacks. Kleiber en die andere. Die Deen.
Magalan zit er nog, hè?
Die Deen, Christensen, hoe heet die? Weber. Uiteindelijk verkocht hij die wel goed. Laat ik dat vooropstellen. Maar... daar is natuurlijk veel te veel voor betaald allemaal.
Ja. Maar wat ik wel leuk vind in die hele Berghuisberichtgeving, hoezeer het leeft. En van de week opeens groot nieuws, breaking news op een aantal supportersites. Berghuis had een huis gekocht in Amsterdam.
Ja.
Althans de schoonvader. Ja, dat klopt. 1,5 jaar geleden gebeurd. Maar dat wordt nu dan gelinkt aan Berghuis van, de transfer is aanstaande.
Ja, mijn schoonvader heeft volgens mij een hele stadsdeel. Heeft hij... is die eigenaar van.
Oh ja.
Die schat hemeltje rijk.
En dus, je had natuurlijk dat appverkeer ook, hè? Dat hij uit de Feyenoord appgroep was gestapt. Dat klopt. Volgens mij.
Dat klopt.
Ja, dat kwam ook natuurlijk.
Daarna
kwamen
er ook allerlei hele leuke andere appgroepjes voorbij. Die klopten niet. Dat was aardig gefotoshopt. Dat Berghuis opeens in de appgroep van Jong Ajax zat.
Ja. Nou ja, goed. Aan de andere kant heeft Feyenoord misschien het ook is ook kwetsbaar financieel. Want die hebben het geld natuurlijk ook weer nodig om iets te kunnen herinvesteren. Ja. Want ik zag nu dat ze keeper hebben gehaald. Marciano, nou ja, dat is een reservekeeper. Transfervrij van Hibernian overgenomen. Maar zie op
Israëlische jongen.
Dat, ja, wel interlands gespeeld en zo.
Ja, dat is ook al... ik hoop niet dat dat nou ook weer gevoelig komt te liggen.
Dat zou toch niet?
Nou ja, volgens mij hangt er bij Feyenoord toch wel vaak een Palestijnse vlag, zeg maar.
Dus ja.
Niet dat dat een reden moet zijn om die jongen niet op te halen, hoor. En als het een goede keeper is, ja, waarom niet?
Nee, precies.
Maar bij Feyenoord zal het voornamelijk moeten komen van het salarisbudget verruimen, vergroten. Daarom is het natuurlijk alles aan gelegen om Jurgensen te laten gaan.
Mm-hmm.
En dan moet Arne Slot, die moet aan de bak. Die moet echt de trainer, al zijn trainingscapaciteiten moet hij in de strijd gooien om een elftal te kneden en de spelers beter te maken. En ja, en daarmee de concurrentie aan te gaan met PSV en Ajax. Ja. Denk ik dat dat te ver gaat om dat al direct van hem te eisen. Maar ja, veel druk zal er op de schouders van Slot leggen.
Maar het is toch bijna ondoenlijk. Je kan toch niet van dit Feyenoord vragen dat ze de concurrentie met PSV en Ajax aan gaan. Als ze derde, vierde wordt doen, dus doen ze het toch gewoon goed, lijkt mij.
Ja, niet over zo'n hele lange periode. Kijk, je kan als incidenteel goed resultaat tegen PSV boeken, wat ze hebben gedaan dan. Maar ik denk ook structureel zal dat heel moeilijk worden. Dus je moet hem wel de tijd geven om te bouwen aan dat nieuwe elftal. En er zit best wel, ze hebben in ieder geval een hele goede keeper hebben ze.
Ja.
En wel ook wel wat ervaren spelers.
Ja, benieuwd hoe dat in ieder geval verder gaat. Die zullen heel creatief moeten shoppen.
Maar het rare was, toen Slot daar kwam, toen werd er geroepen van Slot gaat nu inzetten op wie ging je allemaal halen? Mietje, Wijndal en Stengs werd met Feyenoord in verband gebracht.
Mm-hmm.
Ja, nu zag je een bericht dat de investeerders haken af.
Ja.
Ja, waar het allemaal heel rooskleurig leek. Daar staat Slot nu echt voor een megaklus.
Ja. Hij heeft zelf wel gezegd dat hij er nooit rekening mee heeft gehouden dat die investeerders ook daadwerkelijk binnen zouden stappen.
Mm-hmm.
Dat zou een extraatje voor hem zijn. Dus hij wist wel waar hij aan begon.
Ja, ja.
Maar een hele, hele zware klus. En dat bij AZ stapt hij natuurlijk in een gespreid bedje. Maar dat is het nu wel even iets anders.
En wat er interessant is, PSV, hè? Wat gaat er gebeuren? Ik kan me heel goed voorstellen dat Dortmund, nu alle Sancho-miljoenen zijn binnengekomen.
Ja, nou inderdaad, ja.
Daar wordt Malen aan gelinkt. Ja, dat...
Ja, Mike, als je maar 70 minuten in het Nederlands elftal kan en je wordt er naar 53 uitgehaald, wat moet je dan in de Bundesliga?
Ja.
Moet je dan na 20 minuten gewisseld worden? Nee, of,
moet je een keer aan die jongens vragen die een Bundesliga voorbereiding hebben meegemaakt. Ja. Dan kun je heel snel 90 minuten voetballen.
Ja, maar daar zal die wel. Kijk, dat zag je bij die trainingen van het Nederlands elftal ook wel. Dat hij niet altijd op de limiet trainde, zeg maar.
Hmm.
Maar hij kan rustig wel meer minuten spelen. En PSV was niet zo blij met die opmerking van de Boer natuurlijk en die wissel. Maar aan de andere kant relativeerden ze dat ook wel. Want ze zeiden ook van, kijk, op het moment dat er een club komt, dan gaan niet de data van het Nederlands elftal, maar de data die PSV heeft. En PSV kon zich ook niet vinden in de conclusies die bij het Nederlands elftal waren getrokken.
Want
daar had hij gewoon wel veel meer minuten kunnen maken.
Ja, ja.
En hij heeft die ook gemaakt. En was hij ook in slotfases van wedstrijden, zat hij gewoon nog op zijn niveau.
Nee,
maar
precies.
Vooropgesteld dat het een geweldig voetballer is, hoor, Malen. Maar dan zie je toch ook hoe groot het belang van een goede zaakwaarnemer is. Want die Mino Raiola, die is natuurlijk de zaakwaarnemer van Haaland. Ja, en als je dan even aanklopt bij Dortmund van, is dit geen goede kandidaat?
Mm.
Ja, dan heb je niet één streepje, maar gewoon 10 streepjes voor.
Ja, ja.
En ook Madueke wordt in verband gebracht met Dortmund.
Ja, iedereen wordt in verband gebracht met Dortmund tegenwoordig.
Nu zeker, hè? Nu er natuurlijk zoveel geld is opgehaald.
Maar goed, het is een speler, ik geloof dat Schmid er ook al van uitgaat, wel dat hij Malen en Dumfries wel kwijt gaat raken.
Ja.
Ik sprak nog op de terugweg ook vanuit de Budapest met een PSV-supporter. Het is wel aardig om te kijken hoe Schmid dat nu volgend jaar gaat neerzetten met deze spelers die vertrekken.
Ik denk 4-2-2-2.
Ik denk ook 4-2-2-2. Ja, dus
hoe
dat
heet
wordt,
het ook weer? Dat was het...
Het Big Dick systeem was dat.
Ja, maar dat kan je bijna niet spelen als je de spelers ziet.
Van der Looy systeem.
Ja, nou... Niet over Van der Looy.
Ja.
Maar als je ziet die spelers die ze nu hebben gehaald, dan kan je dat systeem al bijna niet spelen. Het zal echt afhangen van de spelers. En voor mij gaat hij zich ook meer conformeren naar de kwaliteiten van de spelers dan naar dat stringent vasthouden aan zijn eigen visie. En dat moet het zijn, want dat heeft natuurlijk niet gewerkt afgelopen jaar.
Nee. Overigens ook nog, als we toch even de topclubs erbij pakken.
Iataren, die schijnt trouwens
Ja?
Verschrikkelijk afgetraind zich op de training gemeld hebben.
Wel?
Dat, bij alles en iedereen bij PSV vielen de schellen van de ogen.
Echt
toen waar? Toen hij op het trainingsveld verscheen. Ja.
Oké.
Okay. Afgetraind. In geen enkele vergelijking te maken met vorig jaar toen hij verscheen na dat hele corona gebeuren.
Nou, geweldig.
Ja, dat zou geweldig zijn als dat kwartje is gevallen.
Ja. Maar is het kwartje gevallen voor PSV of is het omdat hij het toch aast op een transfer? Dat kan natuurlijk ook, omdat hij weet, als hij dadelijk inderdaad door Van Bommel wordt opgehaald en dan moet die Duitse competitie in. Ja, dan voordat je dan op topniveau bent, dat duurt zo verschrikkelijk lang. Dus dat hij al bezig is met dat transfer, dat kan natuurlijk best.
Ja. Ja, maar dan zie je dus ook dat, kijk, vorig jaar, daar is hij zelf bij geweest. En dat heeft hij helemaal niet goed gedaan. Want als je te dik bij PSV komt, dat is gewoon stom. Maar ja, die jongen heeft wel wat voor zijn kiezer gekregen natuurlijk. Het overlijden van zijn vader. Coronacrisis, dat is voor heel veel spelers ook niet makkelijk. Dus als hij nu het licht heeft gezien, het zou voor iedereen fantastisch zijn.
Ja, nou, ik wou tegen de luisteraars zeggen, want we gaan nog even door. Hè. Het is nog even dat we op vakantie gaan. AZ trouwens ook nog wel interessant. Ja,
heb je de buurman van Vaantuin nog? Hoor?
De buurman, nee.
Nee, die is te laat.
Nee, hey. Ja. Nu ik zie hier ook in mijn script, hè, want ik heb een script. Ik heb een script. Er staat. Producer Heijn heeft daar dus wat informatie van de Nederlandse zanger Danny Lucassen in gezet. Die is ook al weken bezig om zijn oranje hit in deze podcast te krijgen. En nou wilde ik hem eigenlijk wel laten horen. Dus misschien dat we zo nog even.
Nee.
Oké, dan klap ik nu even in mijn handen zo. Doen we dan Danny Lucassen.
De kick-off.
EK-hit.
Want de leeuwen van Oranje vallen aan, vallen aan, vallen aan. En we zingen en we springen tot we niet meer kunnen staan. Want we zijn Holland, huis van Oranje. Laat je gaan.
Nou ja, goed, weet je, Willem II doet dit ook, hè? Veel, dat Casa di Papel komt dat van. Dat is een hele populair nummer.
Maar was dit nou Danny Lucas of René Lucas?
Nee, dat is ook nog wel even goed om tegen Danny te zeggen. Want René is een collega nog van RTL Nieuws.
Van jou?
Dus van mij, dus daarom noemde ik hem René. Maar dit is Danny Lucassen. Is toch leuk, wellicht richting het WK van Qatar, dat hij nog een hit kan maken. Alleen,
vijf sterren. Gewoon deze weer.
Vijf sterren.
Vijf sterren?
Ja. Ja, nou ja, het is jammer dat de verkiezing afgelopen is. Maar het is niet mijn winnaar. Er is natuurlijk maar één winnaar.
Wat is je winnaar?
Dat is in de achtste finale.
We komen tot de achtste finale.
Ja, ja.
De speld.
Ja, dat was een toppertje. Ja. Nou, weet je wat we dan doen? Op het eind gooien we die er zo nog een beetje onder voor de sfeer. Wat ik nog even wou benoemen is bij AZ, als je het over de waarde hebt van Nederlandse internationals, Wijndal. Waar natuurlijk ook allerlei verhalen. Die gaan misschien Ajax overslaan en meteen naar een buitenlandse topclub. Ja, die zal ook wel eventjes zich moeten herpakken. Of is die wel nog met Stengs zijn die wel nog in de markt voor?
Nou ja, maar dan zie je dus ook wat Max Huibert. Toch wel een gerespecteerde technisch directeur in het Nederlandse voetbal. Iemand die al een tijd meeloopt. Maar die zegt dan in Voetbal International, nadat Ajax gezegd dat een heel interessante speler is, dat hij in Nederland niks meer te leren heeft, niks meer te winnen heeft. En dat hij wel uitgeleerd is in de Eredivisie. Ja, als je hem dan zeg maar op het EK ziet. Of eigenlijk op het EK niet ziet. Want hij was gewoon gepasseerd door Patrick van Aanholt. Dan denk ik dat zo'n jongen wel bij PSV, Ajax of...
Zou wel een mooie tussenstap zijn dan, hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, sowieso. Je speelt bij Ajax, speel je Champions League. Gegarandeerd Champions League. Dus er staat veel meer druk op. Bij Ajax is het moeten veel meer aanwezig dan bij AZ. Ja, normaal gesproken, we hoorden ook verhalen van dat hij op de laatste trainingsweek voordat het hele gebeuren begon, dat hij gewoon zichzelf niet was.
Nee.
Ja,
nee?
Nee, en dat heeft natuurlijk onder andere te maken met de druk en het moeten. En,
ik dacht met het systeem.
En met het systeem uiteraard.
Ja, maar er gaat een verhaal en dat is onbevestigd, dus daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar dat hij zich niet helemaal fit bij de EK-selectie had gemeld en dat toch met het heilige doel om een EK te kunnen spelen was. Daar schijnt ook een fysio wel redelijk voor op zijn donder gekregen te hebben. Want het was de AZ-fysio die zich ook bij het Nederlands elftal meldde. Maar als dat zo is, dan is dat niet heel, heel verstandig.
Niet professioneel dan? Sowieso niet.
Oké, interessant. Zullen we rustig naar de afronding toe gaan, jongens? Want we hebben al weer bijna de uur in de klok, geloof ik. Daar hebben we nog veel munitie
Ja, je moet wel ook even bij die afkondiging. Want jij zegt net van ja, we gaan op vakantie. Maar de podcast gaat niet op vakantie.
Nee, we gaan. Nee, dat is inderdaad goed om te melden. Want wij gaan over 3 weken eventjes eruit. Jij niet, Mike.
Ik 3 januari.
Niet naar Livingstone.
3 januari.
Curaçao, 3 januari. Ja. Uitstekend. Maar de podcast gaat gewoon door.
Ja.
Want het gaat om de podcast.
Ja, daarom. En dadelijk op 22 juli of 21 juli, dan gaat het hele feest weer beginnen. Voor alle Nederlandse clubs in Europa natuurlijk.
Zeker.
Ja, want dat wil ik ook wel even zeggen. Want we krijgen wel heel veel complimenten ook voor de presentator. Iedereen vindt dat je het echt heel erg goed doet.
Dank
je
wel.
Ja, nu we weten dat je gewoon een scriptje hebt, kan iedereen het.
Ja, ik denk dat de Ajax-fans blij zijn dat we weer Ajax-nieuws hadden. Ik denk dat de andere fans ook op hun wenken zijn bediend. We sluiten af met we komen tot de 8e finale. En volgende week is het gewoon weer James Last, denk ik. En de podcast kick-off gaat gewoon door. Tot de volgende keer.
Ja, de buiten is binnen, dames en heren. Want we komen tot de 8e finale. Het is absoluut het maximale. Dit is ons niveau. En dat is wel prima zo. Want we komen tot de 8e finale. Het is absoluut wel even balen. Maar niks aan te doen. En België wordt kampioen.